alleen op teruggekomen. Ik juist om dat begrip gegeven van zonde. Daar maken de mensen zo rare dingen van. De zonde heeft de mens zo bang geweest om de zonde te vergeven, maar kan die de zonde die de Heilige Geest nooit vergeven? Maar dan moeten we ons afvragen, wat is eigenlijk dat vergeven? U weet wel, ze zeggen dan, ja, jij kan het al vergeven, maar niet vergeten. Dus het lijkt naar niks, want dat heeft nergens mee te maken. Het vergeven van zonde, ik hou overigens ook niet van het woord zonde, het is een zwaar geladen. Het betekent niets anders dan dat je de harmonie herstelt. Omdat men zin ziet dat er andere dingen kan doen die niet juist zijn. Kan ieder van ons inzien omdat we allemaal dingen doen die niet juist zijn. Dat we ons allemaal wel eens misdragen tegen de medemens. En dan moeten we maar niet te hoog van de toren blazen en niet te veel beledigd zijn. Want tenslotte is gewoon een mens die eruit en de mens is toch alleen maar een verschijning van de mensheid. Dus je moet vanzelf, als je redelijk denkt, iemand zijn zogenaamde zonde vergeven. Maar de zonde tegen de Heilige Geest kan niet. Want ik zeg al, als je redelijk denkt, maar als je tegen de Heilige Geest zonde, dan denk je al een. Ze vergeven nooit het vergeven van zonde. Goed, in de stad zit eigenlijk helemaal geen verschrikkelijk geweldige hoogheid in, of wat een beraadheid, of wat weet ik. Het is allemaal zo gaan spreken. Wie redelijk denkt, ziet in. Dat is een medemens. De dingen die je kwalijk moet nemen, bovendien is kwalijk nemen bedenken. Als je kwalijk bent, dan ben je kwaad. Als je kwaad bent, dan ben je goed. Als je niet goed bent, ben je niet identiek met een begrip mens. Dan ben je onredelijk en al die dingen meer. Natuurlijk, ik weet wel dat er dingen zijn die heb ik een kwestie. Ik ben mijn hele tijd van nodig om te rekenen, maar dat is niet dit wel. Ik vraag ook helemaal van niemand buitengewone prestatie op het gebied van die. Moet je best doen, dat is alles, verder kun je niet gaan willen, dan dat ze hun best doen. Goed wat nooit iemand. Laat niemand zich dat wij het maken. Maar blij zijn als je het nu en dan het goed doet. Dan moet je daarmee je best voor blijven doen. Omdat mens zijn dat insluit, dat je natuurlijk probeert, mens zijn is mens worden. U kent je redeneren, u moet altijd proberen om identiek te zijn met het begrip mens. Maar de zonde tegen de Heilige Geest kan dat niet vergeven worden. Dat kan ik wel niet, omdat dat wil zeggen dat zonde tegen de reden. En wie tegen de reden zonde komt nooit te vermoeden. En dan wil ik nog even terugkomen naar het begrip noodlot. Er zijn altijd mensen voor wie dat nog erg zwaar weegt. Ik heb gezegd, de mens is zijn eigen noodlot. Je bent nu eenmaal zo geboren als je bent. En ieder mens doet wat hij is. Ja, je kunt nooit het anders doen. De mens moet doen wat hij niet laten kan, en laten wat hij niet doen kan, en kan niet doen wat hij niet is. Elke mens is menselijke verwerkelijking. Positief en negatief. En je bent geboren zoals je bent. Denk erom, dit is geen zuiver fatalisme wat ik hier voorkom. Want ik zeg erbij, mens moet zijn best doen om zo goed mogelijk mensen te zijn. Maar soms kan dat niet, om bij zo geknoeid en gekraakt in de wereld te komen, dat er niks van terecht kan komen. Nu ja, daar is dan niks aan te doen. Dan moet alleen de mensen die de andere mensen die niet zo gekraakt en niet zo geknoeid zijn, die moeten redelijkerwijze trachten om dit geval zoveel mogelijk op te vangen en zo weinig mogelijk leed te bezorgen. Dat is één. De mensen zijn eigen noodlot dus. Er is geen noodlot van buitenaf, niets komt van buiten. Alles komt uit onszelf. Want wij zijn het zijn als bewustzijn. Anders gezegd, als de mens is het zijn bewust van zichzelf. Het zijn dat bewust is van zichzelf. Want de mens is enkel een wijze van zijn en wel bewust. Het zijn dat zich tot zichzelf verhoudt en zo zich dus van zichzelf bewust. Weet zichzelf als de waarheid van al het zijnde, als het wezenlijke. Vooral het zijnde. En dus, als in waarheid absoluut. En als absoluut zijn, weet het zich niet dit of dat niet iets, maar volstrekt identiek met het absolute niets zijn. Waaruit dan volgt dat de mens, zo schoon iedereen ik is, en een iemand voor zover iemand iemand wordt, dat die in de grond van de zaak niks is. De waarheid van de mens is dat hij niets is nul, en dat geldt voor God ook, want God is de waarheid van de mens. Dat is een andere naam. God is enkel idee. Enkel denkbaarheid. Hij is absoluut niet, ja goed, dus bestaat hij niet. Is hij niet iets of iemand, niet dit of dat, niet echt. Hij is het zijn, het absolute zijn. Maar dat zijn wij. En al dit absolute zijn heeft zich als ons gesteld. En dat is dan de Zoon van God. Dat is Christus. Die ook altijd bezig is te worden. De mens is het zijn. De totaliteit van het absolute. Hij is een omstandigheden horen dus bij elkaar. Hij in wat we zo'n omstandigheid doen wat buiten is, is ook in hem. Hij is reuze bewust. Dit is een volstrekte eenheid. De mens in zijn omstandigheden is een één. De omstandigheden bepalen de mens niet en de mens bepaalt niet eens de omstandigheden. Het is een eenheid. Al het andere is uit elkaar trekken, uit elkaar denken. Daar heeft Marx zich ook onderzocht. Dat bijzondere wij alles hebben. En toch zijn er hier de symptomen dat ze snappen. Dan ga ik iets heel gek zeggen over het eerste gevoel. De mensen zo standaard in de hoogte sterren bij. Vanuit de mensen zijn die denken dat de mensen door de sterren, die sterren doet niks. Maar die sterren zijn wij van zijn, en dat zijn dus ook de mensen. De mensen die dat bewust zijn, is het hele, al het zijn is in de mensen, dat absoluut niet zijn aanwezig, voorhanden. Denkbaar. Daarom is ook die zogenaamde sterrenwereld aanwezig. Maar wie mag dat sterren toekennen? Die loopt nog heel erg achter. Want dat was vroeger zo. Toen men alles projecteerde, de hele onbewuste projecteerde, en dus wat in de mens zelf leed, altijd in de buitenwereld zag, wat we ons nog doen. Want onbewuste wordt nog altijd geprojecteerd. En de goden zijn gegroeid in de ziel van de mens. Zolang de mens niet weet wie het zelf is. Zal hij het buiten zich houden? Zolang hij het buiten zich houdt, heeft hij zichzelf veruitgelegd. Zolang hij zich veruitgelegd, blijft hij in de natuurlijkheid steken. Daarom is het ook zo moeilijk om de verschijning los te maken van de Godheid. Dan wordt hij nog heel veel gedacht als een mannetje. Ergens. Het wordt moeilijk. Om dan. Wij nu zeggen we het heelal onbegrensd is, ja, natuurlijk is dat onbegrensd. Zo zien we het. Nou, is goed. Het heelal is niet zonder ons, denkt u zo. Het heelal is zichtbaarheid, dus moet het gezien worden, wij zien het. Anders gaat het zien niet. Zien is in het Latijn videren. En dit woord vindt u in het Indische woord Veda, dat is de wijsheid van de Indische Brahman, en u vindt het in het Frans woord weten. Wat je gezien hebt, weet je. Zien is belangrijk, want het is het licht, dat de mens is het licht der wereld. De mens is zichzelf zo lichter te zijn dat ze begrijpt. Als een eenheid die uitgelegd is als veel. Maar in hem opnieuw tot eenheid komt er absoluut uit. Vandaar dat hij zich denkt dat God in hem woont. Dat doet hij ook. Dat is goed. Dat laat zich zeggen. Het Godsrijk is in de mens. Het Godsrijk, dat is de Gods idee. Maar de Gods idee is de logos. Is de reden. En het ware van de mens is de reden. Daarom heeft Meister Eckhart in de middeleeuwen gelijk. Als hij zegt, God kan alleen in mijn ziel wonen, ja. God kan alleen in de mens wonen. Hij woont er dus niet eens, de mens is. De mens is de wandelen van de levende reten. En dat heeft hij maar te doen, want als hij het is, moet hij dat doen, moet hij redelijk zijn. En de reden zegt dat alles één is. De reden zegt dus dat ik wel ik ben, maar dat helemaal bij God is. Want dat ik alleen maar facet ben van de eenheid mens. Met een hoofdlet. Jo. Hier zijn we ook weer op onze wijze één in dit moment, want u en ik, we zijn leven in elkaar, ik ben het ogenblik er al aanwezig. We zijn trouwens niet uit elkaar te denken, want ik kan geen spreekwoord houden als ik het voor zijn. Dit alles is een eenheid. En niemand daarvan is belangrijker dan de ander. Ik kan goed denken, nou goed, dat is een gave, dat heb ik nu eens. Dan heb ik cadeau gekregen, dus dat is goed. En dat gebruik ik ook zo. Dat weet ik wel, dat is wel goed. Voor ons allemaal. En ik doe het omdat ik het niet laten kan. Ik offer me niet op. Mensen maken zich gauw wijzig op. Nee, dat is niet waar, ik doe alleen maar laat, ik kan het mond niet houden. De waarheid zegt, ik kan het niet laten. Als u het niet was, kon ik het niet doen. Begrijp het goed. We zitten allemaal vast in dit opzicht. Maar we kunnen veel verder gaan, de hele mensheid is één grote eenheid. En dat is ook het begrip naastenliefde. Moet u niet eens het in een deel bijvoorbeeld. Naast al die ideeën is de onmiddellijke drang tot één zijn. Naast al die ideeën behoort ook tot de cultuur, al die ideeën behoort tot de cultuur, want het wil van de eenheid is cultuur. Ik kan het ook anders zeggen, de cultuur is altijd daar waar de geest zichzelf ten doel stelt zichzelf kracht uit te drukken. Dat doet hij niet in de maatschappij, in de maatschappij is de hele zaak buiten zichzelf. De maatschappij gaat ook niet om de waarheid. Dat is een heel andere ding. Daar vinden de mensen in de maatschappij zichzelf even gewicht en belangrijk. Ze tonen dat op alle mogelijke manieren, ze eisen dat ook, dat het erkend wordt, ze eisen dat men eerbied voor ze hebben zal. Dus de AMU eist dat ook al deuren omhoog vliegen, zij eraan komen, ook dat die man niks bijzonders heeft verkopen. Weet ik het, textiel of iets van ja. Golfinvesten. Dat vind ik belangrijk. Ik weet dat er zijn belangrijker met zo'n golfstraat van zo'n 100 miljoen. Ik vind het ook weer. Maar het is zo waardeloos. Het heeft met zijn mens zijn niks te maken. Helemaal niet. Helemaal niet. Mens zijn gaat om één ding. Dat is mens zijn. En mens zijn is redelijk zijn. De waarheid dat werkelijkheid krachten te maken. Maar ook die. Kunstgarens laat weven, die is in de waarheid niet. Ik geef direct door kunstgarens geweven, maar dat zal wel. Ja, of dat zal wel. Maar dat die mannen zo gewicht is, dat is natuurlijk belachelijk. Al staat hij aan de open miljard, die nog niet gewicht, want hij doet niks bijzonders. Hij doet zijn stoms, want hij is zaken, hij is zakelijk, hij ziet de mensen als zaken, hij leeft helemaal buiten de mens. Hij leeft buiten zichzelf, doen ze allemaal, alle mensen, al de hele maatschappelijke wereld is buiten zichzelf. Het is alles zakelijkheid in die wereld, ziet men elkaar als zaken, de mens is geen zaak. Daarom is in de wereld ook iedereen de maatschappij, iedereen de bediende van ieder ander. En iedereen moet hollen en dragen op het veld weer van een ander, eigenlijk heb je de opperbediende. Nou, die rol dan voor niemand. Het gaat in de wereld dus daar niet om, het gaat alleen maar eigenlijk voor de mens, om het mensen. Wat dan meer om het mens worden, dat is moeilijk. Dus redelijk zijn, redelijk worden. Wat zou je zeggen, middelijk kan dan langs de weg van de loop worden, en middelijk langs de weg van de liefde, niets anders is dan onmiddellijke drang tot eenheid. Dus de onmiddellijke drang tot waarheid. Men de keizer is doorgezeerd. Ja, toen had uw vader al verlopen, daar zitten ze nou mee, want toen moest ik met hem. Ik kan er niet blijven rondlopen. Dan hebben ze weer naar de hemel laten gaan. Het huis van zijn vader was, dat heet hemel, ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel dit, in de vroegere wereld, in de antieke wereld, identificeert men de hemel met de geest. Dat spreekt vanzelf, dat weten we de psychologie wel. En ook wel met, en ook met het mannelijke, maar ook met de geest. En dus die God verworpen hebben ze naar de hemel gezet. En dan moet Jezus natuurlijk weer naartoe, hij kan hier niet blijven. Maar nu is de wereld van God verlaten. Dit is bezwarende hemelvaart, hè? En van de historisatie van Christus. Dat de wereld nu van God verlaten is, hij is weg. Hij is er niet. En de aankondiging in het begin, die in het Nieuwe Testament, dat die spoedig terug zal komen, is niet in vervulling gegaan, is helemaal. Of nee. God in de hemel en Jezus in de hemel is niet zo'n pest. In het boek van. In het toneelstuk van Hooghoed, de stelvertreder was een citaat van Yeshua. Pas op voor mensen die God in de hemel is, inderdaad. Maar pas ook op voor mensen die de verlossingsgedachte hebben. Dat Jezus met zijn beroemde bloed ze verlost heeft, alsjeblieft. Het is gevaarlijk. Want dan kan je alles doen wat je wil, je wordt toch verlost. Je hoeft niks te doen zelf, dat is gevaarlijk. Al deze dingen zijn heel gevaarlijk, dit is een van de grote schaduwkanten nog van het christendom. Dat het Jezus naar de hemel heeft laten varen en dat het gezegd is, hij heeft ons verlost. Mens moet zichzelf verlossen, als hij kan. De mensheid is altijd bezig onderweg om zichzelf te verlossen, soms loopt het ineens op niets uit, soms wordt een enorme instorting, denk maar aan. Denk maar aan het derde rijk van Adolf Hitler. Ja. Zoals God ook merkt. Helemaal nergens. Ze historiseerde Jezus. Daar hebben we eigenlijk niks. Men heeft er van alles mee geprobeerd en het lukt niet. Er zijn miljoenen missen opgedragen, er zijn miljoenen preken gehouden en het lukt niet. De mensheid komt van zijn materialisme los. Nu minder dan ooit. Nou ja, dat is ook overdreven, wat ik nu zeg. Ik moet mezelf het ding corrigeren. Maar nu in ieder geval niet beter dan goed. Want het maatschappelijk overheerst. Overheerst helemaal in het maatschappelijke is. Het Godsrijk niet. Dit maatschappelijke, het maatschappelijke is de buitenkant is hetzelfde. Is het natuurlijke, de mensen hebben de verkeering van natuur tot geest. De logos, het Godsrijk, de reden, dezelfde, hetzelfde regeert en daarmee de mens dus de taak om te trachten, om de natuur aan waarin de verkeering is van natuur tot geest, om de natuur dus ook zichzelf naar zijn natuurlijkheid te ordenen en op te heffen of over het plan. En dat kan niet onmiddellijk, heb ik gezegd, door het denken, maar het zuivere denken alleen. En onmiddellijk dus door de liefde. Ja, dus die drang tot een en ieder woont, wat hij ook al weet. Wat hij ook laat zeggen, want Jezus zegt het ook. Die zegt, hebt u naast de liefde zichzelf en God boven alles? Nou, daar hoor je wat van de gelovigen. Zeg het altijd, denkt u zo, God boven alles, ja, ligt. Dat is God aan de reden natuurlijk, de logos. Ja, nou, die moet je natuurlijk lief hebben, dat te zeggen, daar moet je één mee voelen. Je moet jezelf redelijk voelen. En als je dat voelt, dan heb je vanzelf je naast de liefde als jezelf, want is je vanzelf één met je. Begrijp goed, het is allemaal zomaar koekbaarheden als koeien. Maar de mensen lopen er zo mee rond, omdat ze het zo vreemd vinden. Ze snappen er niks van. Dat neem ik ze niet kwalijk hoor. Je moet ook nooit wat kwalijk nemen. Maar ik zit hier om je de dingen eenvoudig te laten zien. En ook u te laten horen hoe je de Bijbel moet lezen. Het zijn niet zulke verschrikkelijk verheven duizelingwekkende uitspraken die daar gedaan zijn. Het is toch nog maar aan het begin. Het zijn toch maar eenvoudige werken van eenvoudige mensen wat betreft het denken. Snap dat goed. Jezus was het die zei, gewoon mensen hebben het gezegd. Als u zegt, heb u naast lief voor uzelf en God, dan houden we de eerste en grote gebod, dan is dat goed. En als Paulus zegt, het gaat alles om de liefde. Hij zegt, als ik heb gefloten enzovoort, enzovoort, maar de liefde niet had, ik vast gelijk een klinkende schel, dan zegt hij een grote waarheid natuurlijk, want de mens kan nog zo wijs zijn. Maar als u niet weet dat die ene is mensen een medemens, als hij dus het begrip naast liefde helemaal niet in zich beleeft, als er niets in hem is, als hij alleen maar draait om dat verschrikkelijke ikje, dat begin, het begin waar hij dan zo triest bij blijft staan. Ach, dan is die zo waardeloos eigenlijk voor zijn leven. Dan komt hij toch aan het mens zijn nog niet toe. Het christendom heeft er nog niet verder gewacht dan de theorie. Nog altijd voor de mis nog gedaan, altijd gepreekt. En dat doet niet. Maar denk niet dat er niets van de gang is. Al die eeuwen door, want uiteraard de zaak kan ook de christelijke wereld niet blijven steken enkel in de theorie. Het leven is niet volkomen als er niet ook is de daad. En de daad is, als hij menselijk, als hij redelijk is, de cultuur. Maar op andere terreinen, en toch niet verstoken de heel van het cultureel, zien we het streven naar de eenwording. Het gaat gepaard met de zelfbewustwording van de mens. De zelfbewustwording, dat brengt met zich mee de zelfonderscheiding. De mens onderscheidt zich, maakt zich los uit. Het geheel onderscheidt zich van het geheel en denkt zich dan weer terug tot een eenheid, dus heft het gescheiden zijn op. Daarom is de eerste daad van zelfbewustwording is de zelfonderscheiding die uitgedrukt wordt door het begrip ik. Het ik werkt tegen het centrerend, want de mens kan het centreren, kan het vormen van de ene het niet laten. Zo is dat het grote ik, het zeldzame, het nog uitzonderlijke, en dat is in de loop van Europa, voor Europa, zal ik wel even liggen. Is dat de koning, waaromheen zit de staat al. Waar een andere volk, ik zei voor Europa, zal ik wel even liggen. Waar een andere volk. Maar die konden het niet zo ver brengen als Europa het kon brengen. Want die andere volkeren wisten wel eigenlijk ook, want het zijn mensen natuurlijk, waar het bij de mens om gaat. Maar ze waren niet zo ver als Europa. China weet heel goed dat het wezenlijke nul is van de geestelijke Tao. Laat zeven beschrijft het als volgt, neem een wiel dat in beweging is en trek een lijn door de as, die beweegt niet. Dat is het daarop. India is veel verder, stelt zich wel, maar blijft in het negatieve steek. Een Boeddha is nooit verder. Men praat al veel over Boeddha en het is tegenwoordig ook gewoon mode, allang trouwens allang, om boeddhistische wijsheden te verkondigen en over Boeddha te spreken en te zeggen Boeddha en Christus die zijn precies hetzelfde eigenlijk, maar dat is een denkfout, het is niet waar. Boeddha en Christus is niet hetzelfde. Boeddha is lang niet zo ver. Hij begint ook heel anders trouwens, hij begint schat bij. En van Jezus begint hij ergens. Dus ze beginnen tegengesteld al. Maar bovendien komt Boeddha nog verder tot nee zeggen. Hij zegt al maar nee. Het hele zijn, zelfs een leugen. En hij gaat consequent door. Hij zegt, het is een leugen die de droom van het Brahma genoemd wordt. Als het Brahma alleen maar leugens droomt, is het Brahma ook een leugen. Dus dan gaat hij weer nee zeggen. Hij zegt altijd nee. Snapt u? Het is wel goed als een mens op een gegeven moment nee zegt, maar hij moet bij het nee niet blijven staan. Evenmin als een mens bij het ik moet blijven staan. Maar Boeddha komt niet verder. Hij kan niet verder komen, want India is niet verder.
u erop wijsgeeft bent. De boeddhistische cultuur heeft al meegedaan in de ontwikkeling van het christendom. Alles doet mee in de ontwikkeling van het christendom. Alles doet altijd mee in heel de wereld. Het christendom is een resultaat, een belangrijk resultaat. Ik heb dat de vorige keer al opgewezen vanwege de zon met zijn bij. En dat is nooit onderkend. Nooit. Men heeft dat niet begrepen. Men heeft de zoon altijd nog buiten zich geplaatst. En hem tot verlosser gemaakt. Maar de zoon is, hij zegt het zelf. Hij is God de Vader, dat is dus de reden. Hij is dus zelf de logos. Wel, dan moet hem uitscheiden met hem buiten zich geplaatst. Want op die manier komt de mens van zijn natuurlijkheid niet los. Als de natuur is het zijn buiten zich. En leeft dus buiten zich zijn waarheid ook. Het regeert zich dan ook niet van zelf uit zichzelf. Maar laat zich van buitenaf bepalen. Dat doet het wel zelf, maar op de wijze van de zelfvervreemding. Dus het beheerst zich wel, maar op de wijze van de zelfvervreemding. Let u maar op, uw massa leeft en alles wat de buurman doet. Doe nooit iets zelf. De buurman heeft zijn auto, maar ook een auto hebben. De mode. Het nieuwste model televisietoestel, het nieuwste model. Iedereen moet het hebben, want iedereen koopt het. Iedereen wordt bepaald van buitenaf. Niemand doet iets uit zichzelf. En het gaat er toch om eigenlijk. Althans niet rechtstreeks. Het gaat erom eigenlijk dat de dingen wel voor onszelf doen. Alles blijft het in het vreemde waardoor we overheerst worden. Waarom moeten mensen door zichzelf komen als die altijd overheerst door het vreemde, als die bepaald door het vreemde? Door zichzelf, die altijd maar buiten zichzelf ziet. Daarom zie je ook God buiten zich en Jezus buiten zich. Maar toch heeft het christendom gezegd dat niet zo. Daarom wordt Christus ook gezond in de mensen. Maar het wordt niet begrepen. Er wordt zoveel niet begrepen, de kerken begrijpen ook niet veel, denk ik, want de kerken zijn niet zo ver. Europa is de zelfonderscheiding, het zelfbewustzijn doet dat Europa dat de zelfonderscheiding komt, in tegenstelling tot China, dat helemaal nog niet door het onderscheid kwam. India wel, maar India blijft in de steken. Europa komt er ook, dan komt er het ik. Ik weet al dat India ook ik zegt, maar hij ziet alles en al niet. Europa komt er zelf onderscheiding, maar komt er over het algemeen niet verder. Toch kan die het niet laten om zichzelf uit te maken. Zo ontstaat dan de concentratie om het ik dat zich ontwikkelt. En de eerste ik is de koning. Je mag ook lager plaatsen, doet in toe. Noem dan maar het woord de koning. Mag ook hert of zijn, dat doet allemaal niet. De mens, de eerste dan, die enkelingen die zich bewust worden van ik in de middeleeuwen is men dat nog niet zo sterk. In de middeleeuwen is men nog niet zozeer van iemand. Let u maar op middeleeuwse schilderijen waarop bijvoorbeeld families voorkomen, dan hebt u 80% kans, althans echt niet te laat middeleeuws. Maar 80% kans dat alle kinderen bijvoorbeeld precies op elkaar lijken. Vader en moeder ook, ja, ze hadden het zo. Die zijn namelijk helemaal niet geschilderd zoals ze zijn. Er zijn gewoon 10 kinderen opgezet en lijken allemaal op elkaar. Maar het gaat niet om de mens. En iedereen houdt de blik nog gericht naar de hemel. Denkt alleen maar aan God. En dat je naam houdt. Dat je naam houdt, daar heb ik grote bezwaren. Nou, dat zal ik straks over. De renaissance verandert het, dan krijgt men de psychologie en dan krijgt men de persoon. Dan gaat men ook proberen de persoonlijkheid eruit te halen. Ja, maar daarvoor niet. Alleen het eind van de middeleeuwen, dan wel, dan begint het op te lijken. Maar dat is de overgang. En de renaissance is enerzijds teruggekeerd door het heidendom, anderzijds is het natuurlijk een herbeleving van de Europese geest. Behalve de staatsvormen die overigens toch niet loskomt van de
verder in dezelfde onderscheiding van de ik-gedachte. En dus zelf weer in het staat ik blijft steken, zodat als staat al de ruzie onder elkaar en elkaar verdringen. Maar door het staat ik komt niet tot het inzicht dat de mensheid een eenheid is. Is er nog een tweede concentratie, want er wordt ook de vrouwelijke zijn. Omdat de zaak niet eenzijdig in het mannelijke kan opgaan. Het mannelijke, dat is het wereldlijke, dat is het bewustzijn, dat is het bewuste leven, maar dat is ook het vrouwelijke. De vrouwelijke concentratie om een vrouwelijk ideaal. Dat is de heilige maagd. En zo ontstaat de kerk om deze maagd te concentreren. Maar daarom is er eigenlijk vaders bedering ook over die maagd. Ze hebben daar maar in de kerk gesproken. Ach ja, zij is de kerk. Zij is die gemeenschap van mensen. Die geloven, dus die nog niet echt zelfbewust zijn, dat kunnen ze ook niet worden op die manier. Maar zij is dat. Ze is geen vrouw. Nou, een vrouw is niet dood. Een vrouw wil, maar een vrouw kan ze niet zijn. Ze heeft een zoon gebaard. En als vrouw een zoon wil baren, moet ze sperma in haar schoot ontvangen. Maar de maagd is gedeseksualiseerd. Ze is de onbevlekte, wat ik nogal onbehoorlijk vind, want een geslachtsdaad is niet de bevlekking van de vrouw. Maar het christendom redeneerde zo in het begin, omdat het moest trachten het mannelijke te doen zegevieren over het vrouwelijke, wat er nog gelukt is, tot op zekere hoogte, want het vrouwelijke is op de duur altijd sterk. Heeft een enorme zuigkracht. Het mannelijke kan zich nooit helemaal van ontworstelen, wat logisch is. Aangezien het mannelijke altijd uit het vrouwelijke bewust en altijd uit het onbewuste geboren. Deze twee zijn niet uit elkaar gaan halen. Daarom heb ik gezegd dat Jezus een fout maakt als hij zijn moeder afstoot. En ze zeggen dat zijn moeder buiten gaat zeggen niks mee te maken, dan maakt hij het fout. Want hij komt van zijn oorsprong niet los. Niemand komt van zijn oorsprong los op hij niet. De mensheid komt niet van zijn oorsprong los en bewustzijn is wat onbewust. Anderen niet van het fout. De maag kan geen vrouw zijn en de zoon kan dus ook geen mens zijn. Het is alleen maar verbeelding, de grote romantische verbeelding van een volkerenmassa in zijn jeugd droomt. Romantische verbeelding van een zuivere menselijk, liefdevol menselijk, een liefdevol menselijke eenheid uitgebeeld in die maag. De moeder is uiteraard een zaak. Symbool van de eenheid, dan dat de moeder het kind zou laten denken. Dat uit haar geboren wordt, dat uit haar gevoed wordt, waar ze dus een eenheid in. Ik wil niet zeggen dat de kerk niet zo ver gebracht is. Dat is een andere kwestie. Maar deze droom die zich rondom de heilige maagd heeft ontwikkeld, is wel belangrijk. Natuurlijk is dat ook alweer voor is dat vervallen. Want ach, wat is de Romeinse kerk ten slotte ook? De kerk van Rome. Ik heb u de vorige keer gezegd dat de toevloed van de onontwikkelde het christendom naar beneden haalt. Daarom is de zaak goed gehistoriseerd. In elke gedachte dat het een mysterie spel was, dat het alleen maar een mysterieuze betekenis, symbolische betekenis had, is verloren gegaan. De verwachting van het wereldeinde ging verloren. De kerk ging aan politiek doen. Het creole van de onvolwassenen, laat ik zeggen, met de onontwikkeld. De kleren van zo'n dikke schrik weg kan het onontwikkelen. Kon niet eens vaak lezen of schrijven. Als je een pauze geweest en niet kon lezen of schrijven. Als je een pauze leest van 12 jaar. Een beetje jong. Of die lezers zijn om mee niet voor van ergens de schapen vandaan gaan. Ze schuilen op de wonderlijkste manier om. De
Ik wil niet zeggen, de pausverkiezing nu zoiets geweldigs. Want het is toch maar geïntrigeerd. Maar geïntrigeerd is alle motieven. Wat dat met Jezus te maken. De kerk. De kerk verliet zichzelf. Want Rome maakte een fout. Rome was erfelijk belast met een foutieve gedachte. Want Rome was, toen het christendom opkwam, het centrum van de wereldheerschap. Rome steunde op macht. De Romeinse bisschoppen wisten ook de overhand te krijgen binnen de gemeente. En ze stuurden een paus naar boven. En die paus verving den duur in de gedachte, in het gevoel van het volk, de keizer. De keizer was goddelijk, de paus zegt dat hij niet goddelijk is, ik weet het wel, maar... De Godheid spreekt door zijn mond, alleen door de zijne. Ja, ja. Nou, ik denk toch meer door de mijne. Ja, dat mag wel zeggen, ik ben niet de ijzer. Maar als zo'n paus zegt, kan die wel een cadeau krijgen. Rome baseerde zich op macht. Evenals de kerk van Rome, evenals de keizer. En Rome baseerde zich op rijkdom. De Romeinse kerk is de grootste aandeelhouder ter wereld. De Romeinse kerk is onmetelijk rijk. De Pieterswijk stroomt in miljoenen uit alle landen ter wereld naar Rome. Maar rijkdom, dat betekent genotzucht en macht. Is een zonde tegen de mens. Niemand heeft recht om macht uit te oefenen over een andere mens. Want de mens is als geestelijk wezen vrij. Over die vrijheid spreken. Rome was van den begin in aanleg omdat het geboren werd uit de vergoddelijkte Romeinse staat, namelijk zoals de keizer stond, van den beginnen verdord door machtswil en genotzucht. De heilige maagd wordt de onbevlekte genoemd, de Immaculata. En de kerk noemde zich ook, omdat ze zegt dat zij de heilige maagd is. Wat zichzelf maar ook tegenspreken. Noemde zich ook Immaculata, de onbevlekte. Maar zij werd de Immaculata Maculata, de bevlekte onbevlekte. Want de kerk is heel lang een poel geweest van zonde en verdet. Ik zal daar zo in en ik zal nu pauzeren, let me. Ik wil dat even doen. Het is vandaag hervormingsdag. Martin Luther sloeg zo heel lang geleden zijn stelling aan in Wittenberg. Een teleurgesteld man. Ontzettend teleurgesteld man. Omdat hij geconstateerd had hoe bevlekt de kerk was. Maar de soldaten uit het noorden van Europa invloed ging krijgen over het schuilen. En dat was het beste wat er gebeuren kon. Want het zuiden was eigenlijk alleen nog maar verval. Alleen nog maar een poel. Een modderpoel. Waarin van redelijkheid geen sprake meer was. Ik heb de vraag gedaan moeten verklaren is dat er in de kerk in de eerste eeuwen nooit grote mannen geweest zijn die de zaak opgeheven hebben boven het vlak waarop het nu zich bevindt, het kerkgeloof. Omdat die vraag gedaan werd, hou ik er rekening mee dat er meerdere zijn die zich die vraag stellen. Ik wil daarnaar herinneren dat ik erop gewezen heb dat het kerkgeloof oorspronkelijk mysterie was. Doordrenkt met Griekse filosofie, in bijzonder die van Plato. Dit alles was eigenlijk was geestelijk bezit van een betrekkelijk kleine kring, de ingewijden, en men noemt zo'n situatie dan van een leren esoterische. Dus het is een beperkte gemeenschap waarin deze gedachten leven. Uit die gemeenschap zijn diverse mysteries geschreven, waarschijnlijk voornamelijk in het Grieks. En later zijn deze ook onder invloed daarvan weer geschreven door andere vrouwen, door Romeinen. Een hele stroom van evangeliën is zo in de wereld gekomen. Die, zoals ik de vorige keer heb gezegd, door de geestelijkheid, vooral in Rome, zo lang zijn bijgepeild totdat de grote verschillen tussen de twee vleugels, de gnostische of paulinische, waar Plato aan de grondslag ligt, en Philo van Alexandrië, en de Petrinische, die van Petrus dus, zogenaamd Petrus, die dan nog heel sterk Joods was, waardoor die twee richtingen verzoend werden. Al is dat ook in het Nieuwe Testament niet mislukt, niet gelukt. Ik heb al de vorige keer ook geweest hoeveel tegenspraken gegeven zijn. Dat kan niet anders, hè, want dat waren twee zeer tegengestelde richtingen die elkaar eigenlijk in de haren volgen afsprokkelijk. Het christendom is niet van het jaar 1. Het christendom komt heel moeizaam op in het begin van onze jaartelling. U moet je dat zien als kleine gemeenschappen hier en daar van ingewijden. In Griekenland, ook erg sterk in Egypte. Egypte was een enorm cultuurgebied. Alexandrië was het grote cultuurcentrum eigenlijk van het Romeinse Rijk, veel meer dan Rome. Rome was het machtscentrum. Ja. Maar in Rome komen ook gemeenten die grondig vervolgd worden door de keizer. Omdat ze niet aan de keizer wilden offeren, dat konden ze niet doen natuurlijk. Voor de rest kon die keizer niet schelen, maar ze wilden niet offeren. Dus ze waren radicaal revolutionair. Ze moesten offeren, ieder moest offeren aan de keizer. Omdat de staat goddelijk was en de keizer de verpersoonlijking van de staat. In de loop van de eeuwen wint het christendom meer geld doordat men de onontwikkelde toelaat. Dus die leer wordt in plaats van beter, wordt die steeds meer afgevlakt. Steeds meer vulgair gemaakt. Er zijn nog enkele grote. Ik noem alleen al Sint-Augustinus. Een werkelijk heel groot ding die ook de zaak heel anders interpreteert worden, die het niet zo goed zegt als de kerk het later gaat zeggen. Dat de kerk nog met een werk, dat zegt niks, want de mensen begrijpen het toch niet en ze lezen het niet. Hoe de geestelijken daarover staan en dan dat tegenover staan nog wel de jezuïeten, dat doet er niet toe, maar in de jezuïetenwereld hebben we gedachten ontwikkelingen zoals we die kennen van Delane Chardin, een pater jezuïet. Ik bedoel, in die sfeer is het wel op een veel hoger plan gekomen, dat is voor de grote massa alweer niet bereikbaar. Er is een stichting ter aan de Chardin, dat weet ik, maar er zitten alleen maar geleerden in. Het grote publiek vindt ter aan de Chardin wel verschrikkelijk moeilijk, dat is die ook. Dit simpele verhaaltje van die meneer die op aarde liep, die zoon van God, die maagd, of ik toch God, een wonder, dat doet ze allemaal niks. Dat God geen wonderen kan doen, dat doet ze ook niks. Begrijp dat goed. God kan natuurlijk geen wonderen doen, want hij openbaart zich alleen in zijn eigen wetmatigheid en dat zijn verschijnselen. Als hij nu zijn eigen wetmatigheid erop heeft, dan heeft hij toch zichzelf. Dus God kan natuurlijk geen wonderen doen, dat heeft met z'n allemaal niks te maken. Tja, begrijp het goed. Wonderlijke creatie en werkzaam van de duivel, ja, hoor, dat werkzaam van God.
laat Jezus ook alle wonderen doen, maar dat zegt niet, dat wordt ook niet begrepen. Neem bijvoorbeeld het bekende wonder van de blinde niet. Dan krijg je heel simpel, hij stuurt van de wonder, pak een beetje modder en smeert het over die blinde. En dan wordt die ziende. Daar is al heel wat achter gezocht, dan kan ik ook wel achter zoeken, maar ik zou het niet doen. De grote gedachte is, zoals bij al die cijfers, dat het ziende worden geschieden moet gewoon in de meest alledaagse sfeer. Dat het eigenlijk helemaal niet zoiets geweldigs is. Dat willen ze niet. Maar ze moeten wel met wonderen werken, omdat de grote massa nu eenmaal het wonder wil. De grote massa is infantiel en het kind wil ook het wonder. Het kind gelooft ook in het wonder. Hè? Als je een klein kind bij een lampje zet en druk ik in, zal hij een uur achter elkaar aansteken. En dat is allemaal een wonder, begrijp. En als moeder een lepel in een soep erin stopt, die het leest en die komt er voluit, dan is het ook een wonder. Alles is een wonder. Zo. En de grote massa is heel erg infantiel. Dat moet u nog goed in uw oren knopen. U kunt niet veel van ze verwachten. Ik zeg altijd maar voor de beleefdheidshalve dat ze niet boven het niveau van kinderen van 14 jaar uitkomt. Maar er zijn er genoeg die psychologisch niet boven het niveau van een kind van 3 jaar uitkomt. En het is niet overdreven, geloof me nou. Ik overdrijf niet, want daar komt u niet bij. En ik ben ook niet de enige, want jullie moesten dat doen. Het christendom is dus gezakt voortdurend. En doordat het voortdurend zakte, kon het ook niet beter worden. Konden er geen grote geleerden zich meer op deze wijze mee gaan bemoeien. Deden het wel, dan liepen ze naar vader van meester Eckhart, die dan gezegd heeft, onder andere, u kunt zo'n spreken krijgen in Hollandse vertaling, onder andere dat God alleen in de ziel van de mens kan worden, dat anders geen plaats voor hem is in de schepping. Die ging alleen maar op tijd dood. Want de inquisitie zat al achter de maan, dat nemen ze niet. Dat namen ze niet. Je mocht niet afwijken. De kerk had de kanon had alles opgesteld. En zoals de kerk het vertelde, moest het geloofd worden. Er was geen enkel recht om de graf te wijken. Denk maar aan de hervorming. Denk maar aan de mensen die verbrand zijn. De ketters die verbrand zijn. Met honderdduizenden zijn ze toch verpakt. In Europa. Je moet het niet onderschatten. De kerk kon dus niets doen. De Rooms-Katholieke kon uit zichzelf niet bezachten of voortdurend meer in de modder. Er zaten wel geleerden in. O ja, er zaten grote kunstzinnige figuren. Nee, maar jullie. Geweldig kunstzinnige, maar hij reed ook. De Paulus reed in panzeren met helm op. En zwaard in zijn vuist aan het hoofd van zijn troepen en streed in de naam van Jezus Christus in die plaats tegenhouderij is. U moet u deze geestesverwarring goed indenken. De paus in panzer met zwaard waarmee hij komt liefde. En noemt zich dan de stedenhouder van Christus. Maar hem interesseerde Christus niet. Niet in het minst. Evenmin als Borgia zich voor Christus in de regio. En Borgia is de meest beruchte geworden omdat hij zo enorme, onnoemelijke seksuele uitspattingen gepleegd heeft. Die waren nog goed, dat weten. En zijn zoon was nog een graadje erger dan de vader, Cesare. Die overigens uitgeschud als een landloper vermoord langs de weg gevonden is. Als u de enige dood die bij hem paste. Je kunt dus zeggen, hij is een hem waardige dood gestorven. Ja, hij was, waarvan, een creatie, in creatie van het kwaad onder het mond van schoonheid. Hij was een heel mooie man, een Apollinische figuur. Toen hij een stad had ingenomen, gaf hij de burgers vrijheid, maar hij moest 40 van de mooiste meisjes hebben. En al die 40 meisjes heeft hij stuk voor stuk geschoffeerd. En hij had syfilis. En hij wist het.
die een crucifix had geholpen als Aphrodite in plaats van Christus. Als hij kruis kuste, kuste hij Aphrodite. Borgia, die zijn eigen dochter. Dat was Rome ten slotte. En toen stond zo even geleden op deze dag van de 31 oktober een monnik. Spijkerde zijn stellingen aan de slotkapel in Wittenberg, omdat hij toen in het diepst van zijn ziel geschokt was toen hij Rome had bezocht. In het gebied van de Romeinse staat, en de kijk hoe hij staat gedrakt, was hij neergeknield en had God gedankt omdat hij dat land mocht betreden uit bloed van zoveel martelaren gevloeid. En hij zou nu gaan naar het Vaticaan en zo zien de grote heiligheid van het pausdom. En hij zag kardinaal met een maitresse heel open. En het wemelde in het Vaticaan van vrouwen en van ideeën. En hij zag de grootste schandelijkheid. Rome, het pauselijke Rome, was een centrum van misdaad. Elke misdadiger, hoe erg die ook was, wat die ook misdreven had, had toegang tot de pauselijke staat uit elk land ter wereld, mits die rijk was, anders kwam die er niet in. Door dan geld te betalen, kreeg die aflaat van zonde. En dat heeft Luther aangegeven om diep van zijn ziel, want dat kon hij niet accepteren. En vooral niet het verkopen van de aflaat van daarom ging. De paus verkocht iedereen aflaat voor alle zonden als je maar genoeg geld in de schatkist stort en hij had nooit geld genoeg. En toen wilde Luther dan de kerk alleen maar hervormen. Hij wilde geen brug. Maar het pausdom heeft geweigerd. En daarom is hij uit de kerk gegaan. Maar hij is ook uit het klooster. Hij is zelfs getrouwd. Zo kwam het protestantisme in de wereld. Het was een protest. Maar het was niet zo'n groot theologisch protest, als men wel denkt. Het protest was voornamelijk iets. Het was gericht tegen de vernieuwing, de vervorming. De onpeilbare immoraliteit van Rome, van het Vaticaan, van heel de overkleding. Vergeet u niet dat overigens niet alleen de overkleding, maar ook in andere streken was. De verwording van het priesterschap heel sterk was. Een pastoor in Parijs die niet verdacht wou worden van homoseksualiteit, moest zich zeker altijd in gezelschap van vrouwen vertonen. Jan van Schorel, een bekend beroemde schilder, die heel mooie schilder, abt. Hij heeft ook zichzelf met zijn vrouw en kinderen geschilderd. Hij was verder helemaal net een man, hij was geen zwijn. Maar zwijnen waren ook genoeg. Het was een volkomen verliedelijking en eigenlijk is Luther Rome gezegd. Want door het optreden van Rome, van Luther, schrok men in Rome. Zo er is een man uit het noorden. Hij komt niet uit de zuidelijke landen, daar kon hij niet vandaan komen. Zoals ze allemaal ervoor, als de mensen uit het noorden waren, ook Zwingli. En ook Calvijn. Ze wilden een ethisch protest. En dat hebben ze ook gegeven. En ook wel verandering. Ernstige verandering. Niet in de leer eigenlijk, want ze hebben de kanon zo overgenomen. En ze kwamen nog gauw ook niet verder dan in de Roomse kerk. En kwamen ook alweer niet verder dan dat letter. Want het protestantisme is ook iets wat de kleine burgermannen erg aantrok. En in het noorden waren er veel kleine burgers. Heel veel.
Het noorden was nu anders dan aan de restanten van het Romeinse Rijk rondom de Middellandse Zee. We hadden hier wel adel. Maar tegen de adel in heeft de burgerij gekomen. En ook hebben de veel dames zich verzet tegen de kerk om hun eigen dorpjes te beschermen tegen de uitbuiting van de geesten. En er waren natuurlijk ook economische motieven. De kerk was bestiaal rijk en kneep de mensen uit tot hun hemd. In Engeland kwam de wolhandel op en daarvoor waren schapen nodig, maar de kerk bezat de grond. En waar niks was, staan we altijd fantastisch bereid. Ik denk nog niet dat ik de hervorming economisch zou verklaren. Dat is natuurlijk onzin. U kent mij wel dat ik dat niet doe. Ik wil alleen maar zeggen dat het gewoon het maatschappelijk dagelijks gemeen doet dan. Dus ik krijg zin als Marx allemaal wil zeggen dat alleen het maatschappelijke gewoon speelt. Dat is nee, veel te eenzijdig. Maar met enkel theorie komen ook, er moeten ook feitelijkheden zijn. De mensen moeten het tastbaar krijgen dat er iets niet deugt. En ze kregen het tastbaar dat het niet deugt in dat lege maag. In het uitgeknepen worden door de geestelijke. In het feit dat de dochters niet veilig waren voor de priesters. Daarin kregen ze de feitelijkheden van hun neus. Daar hadden de hervormers een houvast. Maar niet dat dit hier over de een of ander is. En ze wilden ook de kerk opzij schuiven. In zover, de kerk mag niet staan tussen God en de mensen. En de kerk mag niet aan pracht en praal doen, want hier komt het protestantisme tot een betere gedachte dan de Roomse kerk. Maar God en Jezus, dat is eigenlijk als geest. En de geest kan zich niet uitdrukken in pracht en praal. Een fout die gemaakt werd door Rome in steeds grotere mate. En die zich ook vertoont in de middeleeuwse kunst al tegen het einde van de middeleeuwen. Dus nog voor de Renaissance. Als u dan schilderijen ziet van de Heilige Maagd enzovoort. Dan bent u verbijsterd van de kleurrijke, van de pracht en praal, van de juwelen. Van de gouden lokken van deze maag. Het is onvoorstelbaar met welke rijkdom dat geschilderd wordt. Maar wat hadden we nog met de Heilige Maagd doen? De Heilige Maagd is toch alleen maar de geest naar zijn zuivere geest, op vrouwelijke wijze naar zijn vrouwelijkheid. De Heilige Maagd is toch niet meer, maar overal niet minder, begrijp u goed, dan de geniale flits. De ziel der mensheid die plotseling een kind baart, die zoon baart. De gedachte dat de mens in waarheid enkel Christus is. Waarbij ik ook weer herinner dat ik gezegd heb dat Christus het hoogste gebod is, heb u naast lief op uzelf en God bovenal. Dit simpele vanzelfsprekende, de hele reden is in de mens. De zuivere reden. Die op onmiddellijke wijze is de liefde. Drang tot eenvorming. En dit alles is cultuur, want het christendom is in de grond, er zijn cultureel, maar de kerken hebben het vergroeid. En het protestantisme heeft wel God beter aangevoeld als geestes op het gebied van het hebben. Arm. Kaal. De geest heeft niets, maar is alles. Daarom is Jezus ook arm. Maar het protestantisme ging niet verder. Het was zo aardig op weg, maar het kwam niet los. Het nam de kanon van de Rooms-Katholieke Kerk, de Bijbel werd letterlijk overgenomen. Luther vertaalde hem in het Duits, wat een hele belangrijke daad geweest is op het taalkundig. Salvijn is geen prettige figuur. Ik heb altijd moeite met Calvijn, dat zeg ik u. Ik hou niet van hem. Hij is mij zo vreemd. Deze man die een pure dictator was in Genève, die dan een godsrijk wilde stichten. die de stad wilde zuiveren aan alle zonden, en bewijzen die erbarmelijk slecht dacht, van wie kan de wereld zuiveren van zonde? Is de mens niet altijd de verkeering van natuur tot geven? Is er dan zijn heiligheid, dan zijn zuiverheid, niet het onzuivere vooronderstel? Is dan de geest niet altijd de natuur vooronderstel? En de natuur, dat is de menselijke zonde. En wanneer de mens de natuur moet opheffen tot geest moet ordenen en tevens zichzelf als natuurlijk wezen moet opheffen, dan bedoel ik met natuurlijk wezen natuurlijk niet alleen zijn spieren en zo, maar ik bedoel ook al zijn driften. Wanneer hij dus om de beroemde verschroeide drift binnen de kerk aanvankelijk de geslachtsdrift, wanneer die er als volgende is, dat zuiver natuurlijk. Het gaat ook alleen in stand houden van de soort. Het is alleen een kwestie van instinct. Het is een weten van het collectief onbewust. Een weten dat helemaal geen enkel verband had met die. Het is een iets wat je oplegt aan de mens. Maar wanneer je dat menselijk wil maken, wanneer je het in de sfeer van de reden wil brengen, dan moet je de geslachtsdrift in dienst stellen van de liefde. Die op andere wijze de reden is, want de liefde is de drang tot eenheid, zoals de reden is de bewuste wil tot de denken, denken tot stand brengen van eenheid. De liefde is onmiddellijk wat de reden is, ze hebben allebei hetzelfde toe. Voor de stand heeft het niet zo ver gebracht. En nee, niet voor het belang. Vooral dat Rome heel erg schrok. En Rome zodoende zich ging bekeren. Zich ging herzien. Het pausdom ging zichzelf zuiveren uit angst. Voor die noordelijke. Met hun hervormers. Met hun reformatoren. En tenslotte met hun die zich afscheiden en dat Rome niet wil toegeven. Ik kom wel nooit toegeven. Denk erop. De tegenwoordige paus Montini heeft gezegd dat hij hoopt dat de Anglikanen zich weer zullen schikken onder de bisschop van Rome. Ze laten het niet los. Het is de oude moederkerk, oorspronkelijke orthodoxie. Dus de meest primitieve. De minst volledige. Die kerk heeft geen toekomst wat ze doet. Tenzij een figuur als de Lade Chauvin, wie die weg gaat, komt buiten het geloof. Begrijp ik goed. En verder is het geloof al opgeheven om veel hoger plan door het wijsgerige denken. Want alleen het wijsgerige denken is in staat om de Christus mythologie redelijk te doordringen. En dat alles te ontheffen van dwaasheid. Ik zich verheerlijkt. Al is het maar een kruiszinnige geloof van een leven na dit leven. Maar goed, dit is kruiszinnigheid over eigenlijk voor mensen van onze tijd. Het primitieve het geloof best, dat begrijpen, omdat die nog niet kunnen onderscheiden zo precies tussen dood zijn en leven zijn. Maar dat de mens nu nog dat gelooft, dat hij ook gelooft dat hij dus verlost kan worden. Dit is ook een van de heel erge gedachten van de kerk. En dat klinkt misschien raar dat ik het zeg. Een van de bedenkelijke gedachten van de kerk is de verlossingsgedachte. Want deze verlossingsgedachte cultiveert, vertroetelt het egoïsme tot het uiterste. Ik maar zalig word. Het ik dat zelfs zalig wil worden. En dan de eeuwige heerlijkheid genieten, zoals dat heet, als een slagroomtuig. Een natuurlijke voorstelling van zaken weer. De verlossingsgedachte, de hemelse zaligheid is uit hun dood. Wat ieder voor zich streeft daarna, begrijpt u. Maar de Christusgedachte is alleen maar de gedachte van de eenheid van de mens. De redelijke eenheid van de mensheid. Anders niet. Daarom praat Jezus altijd over de liefde, omdat hij het een aantal zaken in die tijd kan men nog niet. Hij was er niet, maar kan men nog niet praten over de zuivere reden. Want zover was het nog niet. De zuivere reden zou veel later geboren worden.
in al zijn zuiverheid in de vorige eeuw, omstreeks 1800. Toen pas is de zuiver reden. Toen is op theoretisch gebied Christus zuiver gesteld. Het is de dialectische logica die ik dan ook toepas bij mijn denken. Niet dat ik het willekeurig doe, begrijp mij goed. Als ik zuiver wil denken, moet ik me onderwerpen aan de wetmatigheid van het denken. Daar heb ik niets over te zeggen. Daar heb ik niets tegen in te brengen. Ik heb dat te doen. Als ik zuiver wil denken, mijn gedachten zich wil laten ontwikkelen, heb ik me te onderwerpen, mijn ik te onderwerpen. Omdat dit ik niet belangrijk is, want het denken is de reden van de mensheid. En als ik zuiver kan denken, wil alleen dat maar zeggen dat ik toevallig, volkomen toevallig beschikt ben. Dat de mensheid haar eigen reden tot uitdrukking brengt. Dat is geen werk van het persoonlijke ik van mij, begrijp dat goed? Dat is het werk van het redelijke ik, dat het hele ik op heb. Omdat het redelijke ik alleen opzij zou weten, dat alleen heen gaat, alleen elk ik, dat is een zelfonderscheiding. Uiteraard een zaak onderscheid ik me ook wel, maar weet meteen, denk me meteen samen met alle anderen, weet ik alleen maar één punt, met één patiënt. Een flik van de mensheid waar je toevallig de reden over hebt. Omdat ik toevallig zo geboren ben. De wijsbegeerte heeft dit wel voltooid. En is nog steeds bezig te voltooien, omdat er nooit een eind aan komt. Daarom spreek ik ook. Daarom wil ik zo graag blijven spreken, omdat ik zeg, nu eenmaal ik ben. Ik zei straks al eens hoe dat is. Als u dat doet, is die vrij. Ik doe wat ik ben. Ik doe niet altijd. Ben ik bezig om redelijk te denken, denk toe. Denk ook wel eens een kop koffie of een broodje met kaas. En ik hoop wel eens slaap, weet u. En ik zeg ook wel eens, ik heb geen zin. Ja. Kan ik niet genoeg, niet veel aan toegeven, ik heb weinig tijd. Geen medelijden. Uit van deze, laat me draven. Er zijn mensen die altijd moeten draven omdat ze dat zijn. Ieder mens doet wat hij is. Dat u hier zit bewijst dat u meer bent dan uw dagelijkse betrekking, anders zat u hier niet. Dan zou u zeggen, laat die heel maar kletsen, wat heb ik daar nou aan, daar verdien ik niks mee. Nee, want het zuivere denken is geen goud, maar je kunt beter in het textiel. Oh nee, als je het textiel niet zo goed gaat, nou ga er maar weer. Maar goed, doet er niet goed. Maar het zuiver denken heeft de mens ook nooit rust. Er staat, Jezus zegt van zichzelf, de vossen hebben holen en de holen zijn maar zo het nest, maar de zoon des mens heeft niet bereid of kan nederleggen. Dit wordt meestal geïnterpreteerd als een armoede. Dat doe ik niet. Ik geloof niet dat dat is. Maar alles wat leeft heeft zo zijn rustpunt. Waar het veilig is in geboorte. Waar het zijn doen eindigen kan. Maar de zuivere reden heeft nooit een rustpunt. Met elke gedachte onmiddellijk een andere gedachte oproept. En omdat de zuiverheid dat doet, is de zuiverheid ook een wezenlijk revolutionair. Omdat het niets laat staan, maar alles weer opheft en verkeert tot het andere. Daarom heeft het ook niet zoveel eerbied voor mensen, alleen voor het zuivere denken. Dat de kerken dit niet hebben kunnen ontwikkelen, spreekt van zichzelf. Want de kerken zijn nu eenmaal aangewezen op het geloof. Ze hebben een grote massa achter zich aangekregen. U weet wel, niet waar, dat het zuivere denken nooit een grote massa achter zich kan krijgen. Ik heb al gezegd, als er 1000 mensen onder mijn oren zitten, dan weet ik zeker dat ik het verkeerd doe. Dat kan niet. De oude massa heeft haar verhaaltjes en haar voorstellingen, een beetje vriendelijke, gevoelige voorstellingen, en daar voelt ze zich bij dat. Dat ze daarmee dat niet het werkelijke mensheid komt, kan ze niet begrijpen. En dat is dus ook niet belangrijk, want ze is op haar manier wel gelukkig. Ze is gelukkig met de auto's en rockfiets en televisie achteraan. Laat maar, het is goed, want de mens doet wat hij is. Ik wil niet denken, maar ik wil niet proberen. Moet u ook nooit proberen, ga niet preken, ga niet moraliseren. Tracht alleen de mens tot inzicht te brengen voor zover hij daar behoefte aan heeft. Als u er geen behoefte aan heeft, kunt u nooit tot inzicht brengen omdat hij er niet is. Hier hebben we nog een beroemde vraagstuk van de vrije wil. U weet dat het protestantisme heeft zich hevig verzet tegen allerlei dogma's van de rooms-katholieke kerk. Het protestantisme, het zeer bijzondere Calvinisme, heeft dan gesteld de kwestie dat de mens niets kan doen door zijn wil. Dat hij alleen maar afhankelijk is van Gods genade. En u weet, ik heb dat gezegd in verband met het noodlot, dat dat wel te zeggen valt, maar dan moeten we die God wegvinden. Die God in een hemel die reeds voordat hij de wereld ging scheppen besliste wie al of niet krachtig zijn willekeur voldoet zullen. Die moeten we dan allemaal weggeven, want dat wordt barbaars. En God als de zuivere reden is niet barbaars. Hij weet dat alles wat gebeurt in de reden licht uit hem voortvloeit. Hem die geen hij is. Alleen een denkbaarheid van het zijn, dat zichzelf doorschouwt als absoluut niets. Waaruit dat het begin is, het absolute niets van het zijn, waaruit is werkelijk alles voortvloeit, waaruit alles wat het ooit is geworden, maar ook alles wat enkel denkbaar is geworden. Want het niet zijn is al zijn vooronderstelling. Daarom is het niet zijn de waarheid van alle zijn. En is God volslagen nul, zoals de mens in waarheid ook volslagen nul is. Nul is een aardig getal, weet u. Want alles wat u met nul vermenigvuldigt, wordt nul. Nul verzwelgt al. Niets zijn verzwelgt ook alles zijn. Alles gaat onder weer het niet zijn. Het volle niet zijn al zich. Het alles wat bestaat. Wordt opgeheven in en door het denken en gebaarteld denken, dat alleen maar denkbaarheid is, alleen maar hier in geen enkel aanzijn heeft. De grote massa lette de aantal zaken de dingen deze wereld en is daardoor afhankelijk van alles. Zij verhoudt zich tot zichzelf op de wijze van het hebben. De verzeide mens, dit ook dat ik, verhoudt zich tot zijn nieuwe mens. Waarin die zichzelf beleeft, ik heb het straks al gezegd. Waarin die zo van zich vervreemd heeft. Hij vervreemd zich altijd. Hij vervreemd zich ook als God, als Jezus. Altijd vervreemd zich van zichzelf. En is daarom van alles en nog wat afhankelijk. Want hij voelt dus het vreemde dat het eigenlijk het eigen is. Zijn waarheid is niet wat buiten hem is, maar wat in hem is. Wat alleen maar denkbaar is. Wat wezenlijk is. Dus op de wijze van het niet zijn. Maar dat weet ik niet. En daarom is hij nooit werkelijk vreemd. Omdat hij alles voelt als het vreemde, als iets dat hij moet doen van buitenaf, dat hem gezegd wordt van buitenaf. En dat alles hem gezegd moet worden van buitenaf, daarom wil hij ook dat er mensen zijn die alles altijd mag ordenen en ordenen en ordenen. En daarom stapelen zich de wetten en verordeningen op dat niemand ze meer kan overzien. En men weet niet eens meer wat er geschreven staat in al die wetten. En ze schreven allemaal door de mensen, dat moet nou geregeld worden, dat moet wettelijk bepaald worden, daar mag wel eens een wet voor komen, daar mag wel eens. Of waar het over gaat, doet er niet toe. Over de concurrentie, over het verkeer, over de televisieantennes, het doet er niet toe, maar er moeten wetten komen. Voor alles moeten wetten komen, de chaos groeit. Want alles wordt veruiterlijk. En ze zien alles buiten zichzelf. En ze hebben een gevoel van machteloosheid en schreeuwen daar een ordening van buitenaf. De enige ordner is de reden zelf. Maar die is het niet zo moeilijk omdat ze zich niet druk maakt over het hebben.
De reden loopt nooit iemand in de weg. De mensen lopen elkaar al door in de weg. Omdat ze bij de aanvang van dezelfde onderscheiding zijn blijven staan en altijd maar weer over een ik spreken. Dat ik dat een noodzakelijke onderkenning is, dat we zeker moeten leren onderkennen dat er ook geboren is. Maar waar we overheen moeten komen. Wat ik ook wel wil zeggen van het ik, moeten we dat wijken. We moeten immers naar de eenheid, want we zijn de eenheid. Oh, die ontwikkeling komt wel, begrijpt u goed. Ik ben helemaal geen pessimist. Die ontwikkeling komt wel. Het ligt al in de lijn, het is zo duidelijk zichtbaar. Moeizaam nog, weet het wel. Maar sinds een jaar of 50 is het toch al zichtbaar dat men een verdere eenheid wil. Al is er dan in Parijs een dwaze oude man die terug wil. Omdat hij van de wereld niets begrijpt. Men zegt dat hij op zijn bureau altijd hekel heeft gelezen. Licht. Mijn verspreking is duidelijk, hij heeft het nooit gelezen. Hegel begrijpt dat ons echt niet logisch denken begrijpt, de logica begrijpt, de rest van Hegel vindt het niet eens zo belangrijk, maar het logische denken, de reden, het werken van de zuivere reden begrijpt, weet dat altijd er zal zijn de tendens tot de ene. En dat elke bezondering, ongeacht individu of staten, altijd zullen streven naar grotere eenheid. En dat dus ook vanzelf, na de mislukte poging van de voorgronde, het gestuntel met de Verenigde Naties, toch dit streven doorgaan. De wereld zal nooit één volmaakte eenheid worden, dat ligt niet van niets getrokken in één zijn. Maar toch gaat dit streven door. Even goed als het streven naar socialisme doorgaat, dan ziet er helemaal het ook niet uit. Want het staat gewoon veel dichter voor de deur dan de mensen denken. Dat gaat vanzelf door. Dat kan niet anders. Want de mensheid moet hoe erbarmelijk ook zichzelf verwerkelijken. Zichzelf verwerkelijken. De mensheid moet zichzelf zien. De mensheid moet doen wat ze is. En ze is in waarheid eenheid. Is alleen schijn vertoond als een veelheid van verbijzonderingen. Maar al die verbijzonderingen zijn van de hand van zaken een en hetzelfde. Elke is toch alleen maar een bepaald. Ik, van de verschijning van de mensen, dat zijn we allemaal. Dat is ook de straatveger, dat is ook de taxichauffeur, dat is iedereen. De verschijning van de mens. Iets wat de mens heeft openbaar. We zijn toch allemaal precies dezelfde. Ik. De mensheid is een geheel. De mensheid is een eenheid en tracht dit ook te verwerkelijken. Het is moeizaam. Heel moeizaam. Omdat het gepaard gaat met de ontwikkeling van het bewustzijn. En daarmee de ontwikkeling van het ik en het is zo'n struikelblok. Het is een struikelblok dat zich voortzet tot na de dood, want de mensen willen nog zalig worden na hun dood. En in een hemel komen. En daar eeuwig, ja wat? Dat weet niemand. De verlossingsgedachte is een beoordeling van het egoïsme. Daar moet u de verlossingsgedachte loslaten. Want egoïsme is een grote zonde. Zonde tegen de reden. Zonde dus tegen de mensen. Tegen Christus. Tegen God. Egoïsme is de grote leugen. Dank u wel.